kraakt een beetje. Hij kraakt een beetje.
Jeetje. Test, 1, 2, test, top, test, test.
geen nummer.
Volgens mij valt het mee.
Ja.
Kijk, dan gaan we praten met een zachte G. Dan praat hij niet zo. Dus iedereen van harte welkom. Dan gaan we gelijk eigenlijk door naar de opening. Heeft iemand nog op- en aanmerkingen over de agenda? Geen verwisselingen? Nee. Dan gaan we naar de verslaggeving van de Algemene Raadscommissie van 14 en 21 oktober. Meneer Van Huisteden, PvdA. Gaat u gang.
Voorzitter, op pagina 2 van het verslag van de Raadsbrede Commissie van 21 oktober, of de Raadscommissie van 21 oktober, staat op bladzijde 2. De commissie wordt geïnformeerd, onder een toezegging, staat er heel duidelijk bij, de commissie wordt geïnformeerd of er aangesloten kan worden bij het woonbehoefteonderzoek van Alkmaar en Heerhugowaard. Ik denk dat de heer Hiepink die toezegging heeft gedaan. Ik kom hem niet tegen op de toezeggingenlijst. Dus als hij daar weer op kan, of als hij erop kan, heel graag.
Bij deze is dat gebeurd. Nog andere op- of aanmerkingen over de verslaggeving? Geen. Dan is die bij deze goedgekeurd. De toezeggingenlijst bijgewerkt tot 2 november. Meneer Haring, gemeentebelangen.
Dank u voorzitter. Korte opmerking. Mijn fractie vraagt zich af waarom het toch zo lang moet duren voordat de memo's beschikbaar zijn. Dus als je zo het lijstje bekijkt, dan staat er gewoon een aantal keer een memo wordt voorbereid. Of het moet in het tweede kwartaal 2010 zijn. We zitten al bijna aan het einde van het vierde kwartaal 2010. Dus dat is dat is de vraag van mijn fractie, of het niet sneller kan.
Oké, nog andere? Mevrouw de Ruiter, D66.
De toezegging van 9-63 van 15 oktober kan 2009 kan volgens mij afgevoerd worden, want daar hebben we een memo over gekregen. Het staat niet bij de voorstellen om het af te voeren. En voort hadden wij een vraag over de volgende toezegging van 12 januari 2010 over het broederschapshuis. Heeft dat al gereageerd? Is dat al gekomen met plannen? Hè? Dat is... En dan een heleboel vraagtekentjes inderdaad aansluitend bij gemeentebelangen. Wanneer die komen, ja?
Oké, prima. En ik denk dat we het volgende keer inderdaad een keer met het college er doorheen moeten of het opgeschoond kan worden. Ja? Nog andere? Geen? Dan ga ik naar de lijst ingekomen stukken van week 41 tot en met 44. Meneer Van Huisteden, PvdA, gaat u gang.
Voorzitter, bij de ingekomen stukken onder nummer... Week nummer 42 staat de mail van de dorpsraad Berg aan Zee. In zaken de planning, voortgang, structuurvisie en het wijkplan Berg aan Zee. Daar heb ik vraagtekens bij. In de brief schrijft de dorpsraad dat ze over het voorgenomen besluit om om de investering bij de Zeilerweg om die uit te stellen naar 2012... dat ze daardoor over niet geïnformeerd zijn, in tegenstelling tot wat de wethouder tijdens de vergadering gezegd heeft, dat het overleg er wel is geweest en daar ook instemming is gekomen van de dorpsraad. Nu zie ik toch even met het volgende, dat er toch twee tegenstrijdige zaken in die brief staan, en ik wil eigenlijk toch wel gewoon weten hoe het nou echt in elkaar steekt. Is er nou wel of geen overleg geweest en wat is uit het overleg gekomen? En als het niet zo is geweest, als er geen overleg, dan vraag ik me toch af. Dan is de raad toch enigszins verkeerd voorgelicht over dit verhaal.
Meneer Roem, kunt u daar wat over zeggen? Gaat u gang.
Nou ja, in zoverre dat ik dit even mee moet nemen richting het college. En dan moet ik bespreken met de wijkwethouder. Want, nogmaals, ik ben op dit moment niet in staat om over deze correspondentie een antwoord te geven.
Is er op wat voor manier dan een overleg geweest? Bent u in Berg aan Zee geweest, zo simpel, om daar te praten met de wijk? Oké, en u weet niet of een ambtenaar dat wel heeft gedaan. Oké, dus ik kan van u eigenlijk daar een antwoord op verwachten, schriftelijk. Ja, ik denk dat u dit...
U refereert aan een correspondentie en ik zal even intern moeten verifiëren hoe dat precies zit. En dan hoort u dat van mij.
Oké, dank u wel. Nog andere? Mevrouw de Ruiter, D66, gaat gang.
Twee zaken. Is het nog niet klaar?
Nee, maakt niet uit.
Oké, misschien dat ik de vraag stel. Eén zaak is de koopaanbieding van Balenterrein Egmond aan Zee. Daar is onze vraag of het wel zo lang kan wachten als dat hier voorgesteld wordt, zonder dat daar problemen van komen. En een tweede is het hele stuk over de fusielocatie van de voetbalvelden in Egmond, van Egmondia en Zeevogels. En ik moet zeggen dat onze fractie heel teleurgesteld is van waar we nu zitten. Want we zijn weer terug op af. Compleet op af. Dat is onze mening hierbij. En we vragen ons af hoe dit toch heeft zo kunnen komen. Want we hadden echt de indruk dat de vorige wethouder al een stuk verder was met de provincie dan nu blijkt. En ja, ik weet dat de huidige wethouder ook een voorstander is van dat terrein wat we met z'n allen op het oog had en wat favoriet terrein was van de twee voetbalverenigingen. En waar mogelijk nog een grotere sportlocatie ooit gedacht was misschien. Dat de huidige wethouder daar geen voorstander van is. Maar in hoeverre is daar kruisbestuiving geweest bij de provincie en de wethouder, vraag ik me af in dit geval. Want ik kan me anders niet verklaren dat we zo ver naar achter weer geworpen zijn in die plannen. En daarbij moet me echt van het hart. En ik hoop eigenlijk dat de wethouder dit mee wil nemen naar de provincie. Hoe halen ze het in hun hoofd om zo'n stuk te sturen naar ons toe? Als een dominee op een kansel staat ze met een vingertje te zwaaien van wat we wel en niet mogen daar. En ondertussen zeggen ze gewoon doodleuk, nou jammer dat de puttenlocatie niet op het MOP-terrein komt. En gaan gewoon akkoord met ons met de gasopslag op de Bergermeer. Ik vind dat twee totaal niet te verenigen zaken met elkaar. Dus ik zou het college willen vragen om in ieder geval namens onze fractie en misschien wel namens de hele raad te vragen hoe dit met elkaar te rijmen is vanuit de provincie. Dank u wel.
Voorzitter, ik had het niet beter kunnen zeggen dan mevrouw de Ruiter. Want dat was exact ook een punt wat ik ook nog had staan. En ik wil eigenlijk gewoon graag dat dit memo geagendeerd wordt voor de volgende algemene raadscommissie. En ik hoop eigenlijk dat ik daar steun vind bij de andere partijen.
Nou, het zijn er in elk geval al twee, dus dan komt het gewoon als een agendering op de volgende. De volgende raadsvergadering of de... gewoon de algemene raadscommissie, oké. Okay. Prima. Meneer Ooyvaar, CDA, gaat gewoon.
Ik wil even aansluiten bij de vorige spreekster in verband met het Van Balen terrein. In de fractie hebben wij een hele discussie gehad over wat de gemeente te wachten staat als bijvoorbeeld Van Balen naar de rechter stapt en eist dat de gemeente de grond afneemt. Bij die hele wet op voorgezet van gemeente, er zijn nogal wat stukken grond bij betrokken, lopen we dat risico. En dat we dus moeten betalen voor aanbiedingen die gedaan worden. Ik weet daar, en mijn fractie is dat zo, is van hetzelfde standpunt. Ik wil graag van het college weten hoeveel risico we lopen als er nog meer aanbiedingen tussen aanhalingstekens komen. Want deze aanbieding van Van Balen loopt al vanaf mei 2010. Wordt nu geëffectueerd in dat memo. Maar er staat helemaal niet in of wij, als die mensen naar de rechter stappen, of wij inderdaad ook moeten afnemen, terwijl we het misschien niet meer willen. Ja, dus die opmerking wil ik eventjes meegeven. Dat als we een memo gaan schrijven over bijvoorbeeld dit soort van zaken, dat we meteen even uitsluitsel geven in juridische zin voor deze WVG-affaire.
Ja, oké. Okay. Meneer Haring, gemeentebelang.
Ja, voorzitter, even in aansluiting op wat meneer Van Huisstede zei over die kwestie de Frits David Zeiler Boulevard. Ik wil de portefeuillehouder wel in herinnering brengen dat deze brief al twee keer aan de orde is gesteld. Eerst in de vorige algemene raadscommissie en daarna in de gemeenteraad. Allebei de keren in het kader van het doorschuiven van projecten. Toen zei u ook geen kennis te hebben van de brief, terwijl wij hem al hadden. Het verbaast me dus dat u dat nog steeds niet weet. En een opmerking aansluiting met mevrouw de Ruiter. Als u dan toch de provincie een brief gaat sturen, neem dan meteen ook eventjes op. Dus dat ze dan met een hele makkelijke manier afscheid nemen van de plannen voor waterwinninggebieden in Sanegeest en Mopcomplex en zo. Dat stond dus in dezelfde krant.
Ik denk dat het aan het college is om die brief naar de provincie te sturen. Nou, als zij het met ons eens is.
Oké, nog andere over de... Dan heb ik zelf nog een... U heeft gisteren een memo ontvangen over Kranenburg. Deze memo die komt op de volgende raadscommissie. Op 6 januari wordt die geplaatst bij de ingekomen stukken. Dus dan eventueel kan er dan op ingesproken worden. Met uw welnemen. Dan wou ik door naar het volgende. En dat is de mededeling uit het college. Een groot college momenteel. Meneer Roem, gaat u
gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, een hele waslijst van mededelingen. Een aantal moet ik even opzeggen. Declameren. Allereerst begin ik met een mededeling in zaken de WOZ-waardering en de tarieven van de niet-woningen. Dat zijn dus bedrijfspanden. De gemeente Alkmaar heeft ons bij schrijven van 5 november 2010 het volgende laten weten. Nu men op weg is met de waardering van de niet-woningen, is de tendens dat een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 18% wordt verwacht voor de courante niet-woningen. Nogmaals, het gaat om bedrijfspanden als zodanig. En 30 à 40% voor de incourante niet-woningen. En dat zijn scholen en verzorgingstehuizen. En de oorzaak van die waardestijging die ligt in het volgende. Dat zijn vier punten. Allereerst de systematiek van waarderen. Alkmaar gebruikt het zogenaamde landelijke TIOX-systeem, T-I-O-X, TIOX-systeem. En dat is een instrument om tot goede waardering van niet-woningen te komen. Dit systeem gebruikte de gemeente Bergen voorheen niet. De aansluiting van grondprijzen met de Bergense grondprijzennota is een andere oorzaak. De BTW-toerekening hoort in de waardering meegenomen te worden. Dat is bij de vorige waarderingen niet gedaan. En het modelmatig waarderen van niet-woningen, waardoor een kwaliteits- en efficiëntieverbetering wordt gerealiseerd. Zoals u weet hebben wij de belasting, maar ook de taxatie van de WOZ bij de gemeente Alkmaar ondergebracht. Dus het taxatiebureau van Alkmaar doet de taxaties voor ons. Omdat Alkmaar merkt dat dit extra werk oplevert, bestaat het risico dat niet alle niet-woningen per 25 februari beschikt kunnen worden. Alkmaar is gevraagd een indicatie te geven van de aantallen die eventueel niet beschikt worden. Dat gegeven hebben we op dit moment nog niet ontvangen. En tevens is Alkmaar gevraagd zo spoedig mogelijk toch uiterlijk 23 november te komen met een definitief cijfer over de waardeontwikkeling, zodat wij een naar beneden bijgesteld tarief niet woningen kunnen bepalen, voordat in de raad van 9 december de belastingverordeningen kunnen worden vastgesteld. Dan wordt u nog een alternatief geboden. Een andere mogelijkheid is de tarieven middels een wijzigingsverordening in de raad van januari vast te stellen. De nu aangeboden verordening kan dan op 9 december gewoon worden vastgesteld. Wat dan wel gebeurt is dat vanwege de agenda van de raad de wijzigingsverordening al in het bestuurlijke traject is vastgesteld door het college op 30 november en op het RIS is geplaatst. Terwijl de oorspronkelijk aangeboden verordening nog vastgesteld moet worden. En we onderzoeken of we middels een erratum op iets dergelijks de verordening OZB niet woningen met het gewijzigde tarief op 9 december kunnen vaststellen. Dat is informatie in zaken de waardestijging van de niet-woningen.
Dat vermoeden had ik al. Dat,
het is een enorme een
vraag
is een enorm technisch
inderdaad zou
verhaal,
komen van of het even via de memo...
Ja, dat is goed.
Oké, graag.
Nee, maar ik doe het gewoon vanuit mijn plicht tot proactieve informatievoorziening.
Prima.
Het is een enorm technisch verhaal en ik begrijp dat u daar ook nog eventjes...
Nee, graag. Dus eventjes via een memo toesturen.
Ja, u kunt een e-mail
ja, graag.
Krijgen. Geen probleem. Dan een aantal civiel-technische zaken. Als het gaat om het Oude Hof, dan zijn er vragen gesteld over de bomen. Naar aanleiding van de brief die het college hierover aan de raad heeft verstuurd. Inmiddels wordt door een onafhankelijk adviesbureau, het bureau DG Groen, de betreffende bomen op korte termijn onderzocht. En afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek door dat adviesbureau wordt bekeken of er maatregelen nodig zijn. Dat in zaken de bomen in het Oude Hof. Dan voor wat betreft de versterking van de ecologische verbindingszone Heiloerzeeweg.
Meneer, eventjes een momentje. Meneer Haring, ga de gang.
Even bij interruptie, voorzitter. Misschien is het het juiste moment niet, maar het komt er wel een beetje op neer. De fractie van gemeenteland wil graag dit punt voor de volgende algemene raadscommissie op de agenda plaatsen.
Oké.
Dan voor wat betreft het volgende punt, dat is de versterking van de ecologische verbindingszone Heiloerzeeweg. Het kabinet is, zoals u weet, bezig met een behoorlijke bezuinigingsoperatie. En gisteren vernamen wij van de heer Broersen van het ILG Gebiedsbureau dat de inrichtingssubsidie van circa 100.000 euro voor het project Versterking Ecologische Verbindingszone Heiloerzeeweg helaas is komen te vervallen. En dat is een heel vervelend moment, omdat juist voor de volgende maand de benodigde grondoverdracht van de BBL naar de gemeente stond gepland. Het project is hiermee in zwaar weer gekomen en wij gaan als college onderzoek doen naar een alternatieve oplossing. En we komen hier dus op een later tijdstip op terug. Het gaat 100.000 euro. Dus het is een subsidie, een inrichtingssubsidie van het ILG Gebiedsbureau die door de bezuinigingsmaatregelen van staatssecretaris Bleker is komen te vervallen. Dan nog een ander punt, dat is de invulling van het fietspad N9 Damweg. U heeft er, als het goed is, een memo over gekregen. Het stond ook op het RIS-BIS, als ik het goed heb. Ik heb uit verschillende fracties, maar ook van verschillende mensen uit Schorel, waaronder ook de wijkvereniging Schorel Oost, hele positieve reacties gehoord op het plan, omdat met name de verkeersveiligheid toeneemt. Het staat niet als zodanig geagendeerd volgens mij op de commissie, maar het zou met uw welnemen ook dan in de commissie als agendapunt dienen te worden vastgesteld. Ik wil het toch op dit moment niet behandelen, omdat we hebben vandaag even met Rijkswaterstaat gesproken. We hebben vandaag met Rijkswaterstaat gesproken. En omdat Rijkswaterstaat een belangrijke partner is in de aansluiting van het fietspad vanuit het fietstunneltje N9. En zij nog even een juridische toets willen uitvoeren in het licht van het tracébesluit. Moeten we het nog eventjes on hold houden, moeten we het nog even vasthouden. Nogmaals, in principe staan de lichten op groen. Maar Rijkswaterstaat wil nog even intern een juiste juridische toets doen. En ik wil niet nu om een besluit vragen zonder dat ik u over de juiste informatie, de juridische informatie vanuit Rijkswaterstaat, zonder dat ik die heb.
Meneer Van Huisteden, een interruptie.
Volgens mij vergis ik me niet, maar het staat dit punt ook niet geagendeerd in de andere raadscommissie. En ik weet bijna zeker dat op dit moment ingesproken wordt door mensen van diezelfde wijkvereniging. Of nee, niet van die wijkvereniging, maar wel mensen die zeg maar aan de Evenlaan wonen, meen ik. Evendijk wonen. Die zeggen A, niet geïnformeerd te zijn en B, het helemaal niet eens te zijn met deze plannen. Dus ik denk dat daar op dit moment het een en ander gezegd wordt wat van belang is in deze.
Nou goed, wat ik heb vernomen is dat het niet op de agenda zou komen en dat het dus door de commissie als stuk op de agenda geplaatst zou moeten worden. Dat is wat ik heb vernomen. En dat het dus van de commissie afhankelijk was of zij het ook als zodanig vanavond wilde behandelen. Dat is wat ik heb meegekregen. En het is dan wellicht heel vervelend dat daar nu over wordt ingesproken. Zonder nu al te diep op de materie in te gaan. Wij hebben in ieder geval contact gehad met de wijkvereniging Schorel Oost. En die staat volledig achter het plan. Het valt ook onder hun wijkplan. In principe wat ik al zei, staan de seinen op groen. Alleen wij willen nog even de juridische toets van Rijkswaterstaat afwachten. In hoeverre het ook mogelijk is in het licht van het tracébesluit. Maar nogmaals, meneer Van Huisstede, dit is wat ik wat mij procesmatig zo is meegegeven.
Ja, ja. Ik denk dat je hier toch natuurlijk ziet dat wijkverenigingen, en zeker wanneer het qua oppervlakte van een grote wijk is, dat het soms lastig is wanneer zo'n wijkvereniging een uitspraak doet en wij als gemeenteraadslid of u misschien als wethouder niet precies weet of dat ook wel met alle, zeg maar, aanwonenden of bewoners in zo'n gebied besproken is. Want ik ben ook gebeld en we hebben ook een brief binnengekregen van bewoners van de Rekendijk en de Evendijk. Waarbij zij allebei melden dat zij niet op de hoogte zijn van deze aanpassing. Dat ze er eigenlijk pas deze week, toen eigenlijk de bulldozer stonden al klaar, dat ze nu geconfronteerd worden met dat feit en zich eigenlijk rotgeschrokken zijn, omdat zij zeggen dat de straten waarin dan dat fietspad zou moeten komen eigenlijk helemaal niet zijn ingericht op het doorlaten van heel veel fietsers. Ik zeg niet dat dat allemaal waar is, maar het verbaast me wel dat die mensen zeggen dat zij van niks weten. En dan kun je ook afvragen in hoeverre die wijkvereniging ook echt zijn werk heeft gedaan.
Nou ja, kijk, we kunnen hier reden twisten over hoe goed de wijkvereniging zijn werk heeft gedaan. Kijk, voor ons is de gesprekspartner in deze dan de wijkvereniging. De wijkvereniging organiseert ledenvergaderingen. Daar zijn alle bewoners uit die wijk ook voor uitgenodigd. Wat ik heb vernomen van de wijkvereniging, van de voorzitter en de secretaris, is dat zij op bezoek zijn geweest bij die mensen en hen de situatie hebben voorgelegd. En dat de desbetreffende bewoners gewoon geen fietspad willen. Dit is even de status zoals die is. Ik wacht eerst nog even de feitelijk juridische toetsen van Rijkswaterstaat en dan kom ik er bij u op terug.
Nou, ik denk dat het ook niet nu is om een discussie hier te over te houden, want misschien dat ze inderdaad aan de andere kant daar een verdere discussie over hebben. En zonder meer informatie kunnen we hier toch niet veel meer.
Nou ja, ik heb even voor het proces. Ik heb vanmiddag nog met de griffier gesproken en ik heb aan de griffier gevraagd van ik wil het liever niet behandeld hebben in verband met die juridische toets door Rijkswaterstaat, waar ik vanmiddag over ben geïnformeerd. Zou u dat alsjeblieft bij het vaststellen van de agenda even willen mededelen? Ja, nogmaals, ik weet niet wat daar nu door meneer Kooijman wordt meegedeeld. Goed, wordt vervolgd. En dan heb ik tot slot nog een punt over sport. Het voorstel in zaken de sportcombinatiefuncties. Dat wordt door u in januari 2011 aangeboden in plaats van december. Het voorstel in zaken de zogenaamde sportcombinatiefuncties. Dat wordt in de raad aangeboden van januari 2011. In plaats van december. En dat is het.
Oké, dank u wel, meneer Rom. Dan ga ik verder met de rondvraag van de commissieleden. Meneer Haring, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u. Ik heb net genoteerd wat de portefeuillehouder heeft gezegd, dus dat het een memo over Kraanburg, dat het op 6 januari 2011 op de agenda wordt geplaatst. Ik vrees dat we dan moeten constateren dat we een behoorlijk groot probleem gaan krijgen, want per 1 januari gaat de oude organisatie Kraanburg over in de nieuwe organisatie. En voor die tijd moeten er nog een aantal dingen gebeuren waarbij de raad zijn mening moet geven en zijn toestemming moet geven. Ik heb hier bijvoorbeeld het punt staan, hoe gaat het met de inpassing van het KCP? En hoe gaan de vier organisaties samen? En een derde punt is, wat is nou uiteindelijk dan toch afgesproken over de samenvoeging van de collecties? Meneer Ooyeva zie ik al knikken. En tenslotte, Sterkenhuis is van de gemeente. Dus de raad beslist over het Sterkenhuis. Dus voordat Sterkenhuis ingevoegd kan worden, inderdaad, bij die andere organisaties, moet de raad daar een beslissing over nemen over de opheffing van het huidige Sterkenhuis. Het zijn vier zaken die eigenlijk eerst nog in de Algemene Raadscommissie behandeld moeten worden en daarna in de raad. En voor 1 januari is D-Day. Misschien kan de portefeuillehouder erop antwoorden.
Nou, daar ga ik eventjes snel op antwoorden. Als het goed is, komt straks de portefeuillehouder nog deze kant op. En ik stel voor om dan evengoed nog eventueel wat vragen hierover te kunnen stellen vanwege inderdaad de grote tijdsdruk die hier nog verder op staat. Had u nog verdere punten? Iemand anders nog? Mevrouw de Ruiter, D66, ga de gang.
Begrijp ik dat de burgemeester straks deze kant op komt? Oké, dan bewaar ik één vraag voor later. Als we dat dan toch even zo soepel hanteren vanavond. Dan heb ik aan wethouder Roemer een vraag. Dat betreft de subsidie van 20.000 euro voor de sportverenigingen die we vorig jaar met z'n allen vastgesteld hebben. Dat op uw initiatief toen. En toen hebben wij... dat was VVD-initiatief. En wij hebben er toen de bestemming kadertraining aan toegevoegd. En daarmee hebben we dus raadsbreed daar instemming voor gekregen. En nu lijkt het erop dat de pot is uitgeput. Kan dat zijn? Weet u daar iets van? Wordt er zoveel gebruik van gemaakt? Want het leek er al op of het voor het zomerreces al geen geld meer in deze pot beschikbaar was. Zou u dat misschien na willen gaan? Ja? Het gaat namelijk om BSV in dit geval. Die willen daar een beroep op doen en kunnen dat niet. Dus ja, dank u wel.
Dat is bij deze dan een toezegging. Meneer Ooyver, CDA.
Ja, ik wil nog even ingaan op datgene wat de wethouder zei over de WOZ. Ik maak me een beetje bezorgd over het feit dat wij ons eigenlijk nu uitleveren aan een taxatiebureau dat de gemeente Alkmaar in huis heeft. En die rustig, Alkmaar gaat veel hoger zitten met zijn WOZ-waarde, met zijn WOZ-heffingen dan de gemeente Bergen. Wij hebben een heel rustig beleid gevoerd van pak een beetje inflatiecorrectie, maar 18% is daar een veelvoud van. Dus ik zou de vraag willen stellen aan de wethouder. Is er overleg geweest met onze afdelingen, financiën, over die 18% verhoging voor de niet-woningen? En is het dan niet nodig dat de gemeenteraad van die overwegingen in ieder geval kennis neemt? Want we hebben natuurlijk, we gaan straks die tarieven vaststellen voor 2011. En ik vind het wel jammer dat we dus zo in één keer met het Alkmaarse genadebrood zeg maar moeten gaan eten. Want Alkmaar heeft heel andere zeg maar intenties met zijn begroting dan die van Bergen. Wij willen graag zoveel mogelijk naar de nul, tenminste op onderdelen. Waarvan dan de WOZ er één is. Er zijn ook moties voor ingediend. En ik vind dit gevaarlijk. Zeker omdat je dus nu net met elkaar toch besloten hebt om de zaak wat te kalmeren. 18%, dat is nogal wat.
Ik zal er even kort op reageren en dan zal meneer Hemmer nog een nadere toelichting geven. De gemeente Alkmaar heeft haar eigen taxatiebureau. Dus de gemeente Alkmaar maakt niet gebruik van externe taxatiebureaus. Zoals wij in Bergen in het verleden wel deden. En daar ook de nodige, mag ik wel zo zeggen, niet al te positieve ervaringen mee hebben gehad. De gemeente Alkmaar heeft haar eigen taxatiebureau, haar eigen taxateurs, maakt geen gebruik van externe. En wij hebben in het kader van het outsourcen van onze belastingafdeling, de taxatie en onze panden ondergebracht bij de gemeente Alkmaar. Dus wij maken gewoon gebruik van het bestaande taxatiebureau van de gemeente Alkmaar. Feitelijk van Alkmaarse gemeenteambtenaren die komen taxeren. En dus dat even ter verduidelijking. Dat het dus niet een extern bureau is dat Alkmaar inhuurt en bij ons ook gaat lopen taxeren. Het zijn echt de Alkmaarse taxateurs. Jurien, misschien kun jij nog verder iets toevoegen.
Ja, dankjewel voorzitter. Even over het overleg met financiën en wat meneer Ooyeva zegt over de tarieven of over de begroting van Alkmaar. Dit staat volkomen los van begrotingen. Het gaat om de hoogte van de WOS-waarde van de panden die getaxeerd zijn. En wat de wethouder net ook heeft verteld is dat als die WOS-waarde echt omhoog gaat, dat wij het tarief naar beneden bijstellen. Zodat we inderdaad met 1,5% inflatiecorrectie op 1,5% inflatiecorrectie blijven zitten. dat het iets te maken zou hebben met de begroting van de gemeente Alkmaar. Dat is gewoon niet zo. Dat heeft er niets mee te maken. U krijgt een memo waarin vier punten worden genoemd, die de wethouder net ook heeft genoemd, waar de oorzaak hiervan is. En dat is een technisch verhaal. En daar zitten gewoon vier factoren in die een optelsom hebben naar 18% een hogere boswaarde. Nou, ik kan u verzekeren, voor de niet-woningen alleen, hè, niet voor de woningen, voor de niet-woningen. En ik kan u verzekeren dat wij inderdaad, als wij, u hebt de begroting vastgesteld, een opbrengst van zoveel miljoen voor de niet-woningen. En als wij weten dat de boswaarde behoorlijk hoger is, zullen wij het tarief zo aanpassen dat wij die opbrengst halen. En dus niet meer opbrengsten gaan realiseren, want dat is niet de bedoeling.
Mevrouw de voorzitter, dat wij ons teveel uitleveren, terwijl we toch de uitvoering van ons eigen beleid aan Alkmaar hebben gedelegeerd. Maar ik ben er niet zo vreselijk kapot van als wij dus achter allerlei dingen aangelopen die Alkmaar graag zou willen. Nee. Met andere woorden, ik ben wel blij dat het dus nu verzacht wordt doordat de opbrengst bepalend is en niet het tarief. Dank u.
Nou, we hebben natuurlijk, meneer Ooyevaar, nog even twee dingen tot slot. Altijd de waarderingskamer nog, die als onafhankelijke instantie optreedt en toetst of we alles conform doen. En ten tweede, het is vooral een technisch verhaal. Hè. Wij maken gebruik van het taxatiebureau van Alkmaar. En Alkmaar heeft ook overleg, hoor ik net, met de waarderingskamer in deze. Dus ja, het is meer een soort faciliteit waar we als gemeente Bergen gebruik van maken. Wat meneer Hemmers zegt, de begroting van Alkmaar heeft daar absoluut geen invloed op.
Meneer Van Huijfstede, je was eerst. Ga er gewoon.
Ik zit nog even, want de waardering, dus zeg maar de waarde van die niet-woningen, wordt dus hoger. Komt hoger te liggen en het stijgt nogal stevig. Ik schrok even toen ik bijvoorbeeld hoorde dat scholen naar 40% extra kunnen rekenen. En dan zegt u, nou, maar dan gaan we vervolgens het bedrag wat je dan per, weet ik veel, wat 1000 euro moet betalen. Hè, dat gaan we dan vervolgens aanpassen. Er zit natuurlijk toch een klein risico in. Ik zou als school in dit geval niet zo heel erg blij zijn, want dat betekent dat de waarde van mijn school een stuk hoger komt. En als wij volgend jaar onverhoopt moeten besluiten dat we toch een percentage WOZ wat omhoog gaan gooien, dan ga je ook fors de Bietenberg op. Dus, want je gaat je gaat gewoon de waarde van zo'n huis of van zo'n school bijna verdubbelen. Hè, dus ik, daarom vraag ik me af, is het niet mogelijk dat taxatiebureau die bepaalde uitgangspunten hanteert, voor de gemeente Bergen niet een aantal andere uitgangspunten hanteert? Ik weet niet, het klinkt zo, u zegt het is heel technisch, maar dus, ik ben helemaal niet zo technisch op dat gebied, maar dan zou je bijna afvragen, kunnen ze dan niet gewoon in hun waardebepaling zeggen, ik weet niet, wat was het ook alweer? Dat was BTW en de grondprijzen en nog een aantal zaken.
Ja, de gemeente Alkmaar die maakt gebruik van een landelijk waarderingssysteem. Dat is dat TIOX-systeem. Nogmaals, moet ik even naar meneer Hemmer kijken. Mijn kennis gaat niet zo ver van dat TIOX-systeem dat ik weet welke criteria dat systeem hanteert. Ik weet alleen dat we nu wel veel meer in de pas lopen, landelijk, met de waardering van in dit geval niet woningen.
Mevrouw de Ruiter, gaat u gewoon.
Nee, het lijkt me niet verstandig om heel erg inhoudelijk op het TIOX-systeem in te gaan. Wat ik wel kan zeggen is dat een ontwikkeld systeem is om juist die moeilijke niet-woningen te waarderen. Bedrijfspanden, dat is gewoon lastig. Scholen, verzorgingstehuizen, noem maar op. Er worden kenmerken ingegeven en er komt dan een bepaalde prijs uit. Wat natuurlijk belangrijk is, één puntje dat wat nog niet zo opviel in die vier punten is het grondprijzenbeleid. Dat heeft Bergen tijden niet gehad. Dat hebben we nu wel. En daar moet Alkmaar dus met zijn waardering ook iets mee. Nou, ik kan u, ik denk dat het te ver voert om daar nu heel diep op in te gaan, maar in een memo kunt u daar denk ik informatie over krijgen.
Misschien is dat terecht, want ik heb het, moet het daarna thuis even gaan rekenen. Maar stel nou dat je die hogere waarde krijgt, dan heb je dus toch in de toekomst, mocht er dan een percentage bijgesteld worden, of een hogere WOZ, hoe noem je dat nou, dat bedrag? Percentage gevraagd, tarief gevraagd worden, dan ga je volgens mij hard omhoog.
Wat wij jaarlijks doen is de opbrengst met een inflatiepercentage omhoog brengen. Als dan de WOZ-waarde weer hoger blijkt te zijn, dat betekent dus dat het tarief gaat dalen. Want we willen die opbrengst halen, dus dat risico is niet zo groot.
Dank u.
De opbrengst is leidend, meneer Van Huisteden.
Nog een laatste interruptie. Mevrouw de Ruiter, gaat u gang.
Ja, ik maak me ook zorgen, omdat natuurlijk die waarde, die onderliggende waarde straks, ook een doorvertaling wordt voor andere instanties die hun belastingen op gaan leggen. En daar maak ik me echt ook zorgen over. Dus dan worden dus die scholen, met name scholen, maar ook bedrijven, die worden opeens met veel hogere lasten geconfronteerd.
Oké, dat is een constatering. Zijn er nog andere voor de rondvraag in de commissie? Geen. Dat is mooi. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is agendapunt 3. Dat is de voorstel betreft vaststellen van de verordening gemeentelijke onderscheidingen voor 2010. Ik begin nou een keertje aan die kant. Meneer Ooyvaar, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in de fractie even een klein discussietje gehad over het opschrift op de erepenning. Aan de voorzijde wordt dan het wapen van de gemeente Bergen aangebracht. En dan komt er onder het aan gemeentebestuur van Bergen. Het is altijd een goed gebruik geweest om erop te zetten de gemeente Bergen. Want als je aan een bestuur gaat denken, dan denk je misschien alleen aan het college. En dat kan de bedoeling niet zijn. De hele raad moet erachter staan. Wat de muzenpenning betreft. Ja, ik weet dat de laatste muzenpenning uitgedeeld is door de burgemeester aan zijn vrouw. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gênant in de tijd. Maar goed, die muzenpenning zag er heel mooi uit. Ik vraag me af of je dat ding nu opnieuw moet ontwerpen. Kost allemaal weer geld, want ontwerpen kost veel geld. En daarom denk ik bij mezelf, haal dat oude ding tevoorschijn. En ga dat ding dan gewoon weer kopiëren. Ik bedoel, en om hoeveel van die penningen gaan wij? Want het gaat allemaal in zilver. Hoeveel van die penningen gaan we dus slaan? Dat wil ik wel eens weten. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Wie kan ik aan die kant nog het woord geven? Dan ga ik naar de overkant. Meneer Haring, gemeentebelangen, gaat gewoon.
Ja, voorzitter, dank u. Ik wou alleen doorgeven dat wij het een mooi vergrote stuk vinden. En wat ons betreft kan het door als aanstuk.
De portefeuillehouder komt er net aanzetten. U mag ook daar plaatsnemen, want dan heeft u een microfoon. Mag ook. Er was in principe maar één vraag. Maar ik ga toch eventjes vragen. Wilt u hem eventjes opnieuw stellen? Gaat u gang.
Wij hebben in de fractie eventjes gesproken over het opschrift van de erepenning. Daar staat aan de voorzijde gemeentebestuur van Bergen. En er waren een aantal mensen in onze fractie die zeiden van, moet je niet de oude kreet aanheffen, gewoon de gemeente Bergen. Dat vinden we een beetje wat algemener. Dan doet ook de raad een beetje mee, denken wij dan. Maar goed, dan de tweede vraag was, de erepenningen die worden dus uitgevoerd in zilver. Om hoeveel van die penningen gaat het dan in eerste instantie? Want het is zilver, dat is tegenwoordig ook vrij duur aan het worden. En het ontwerp zou misschien vermeden kunnen worden, omdat de vroege gemeente Bergen had al een hele mooie muzenpenning. En de laatste, die heeft de burgemeester uitgedeeld aan zijn vrouw toen. Dat vond ik wel heel spannend. Want die speelde piano. Maar goed, alles met elkaar. Laat dat maar even buiten beschouwing. Maar die penning zag er heel mooi uit. Het was een grote knots. En, ik denk dat iemand die hem dus op de piano zet, natuurlijk, daar best wel trots op is.
Nou, dit waren tot nu toe de vragen op dit stuk. Dus u mag gelijk beantwoorden. Oh. Sorry, ik had het net niet gezien, dus vandaar. Mevrouw Bakker.
VVD wacht al rustig af, maar heeft toch ook nog een toevoeging. We vinden het ook een sympathieke traditie. En als er een andere productie die goedkoper is, mogelijk is, dan sluiten we ons daarbij aan. Mits die natuurlijk kwaliteit hetzelfde is. Dank u wel, voorzitter.
Oké, ga toe gaan.
Meneer Ooyevaar, u vraagt om op de erepenning in plaats van gemeentebestuur gemeente te zetten, gemeentebergen. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Maar dat het is om het even, maar als ik het kan aanpassen, pas ik het aan. Zullen we het zo afspreken?
Ja,
ik weet niet hoe het met...
Nou, het staat een beetje
gemeentebergen. Ja, heb je wat meer plek? Ik snap wat u bedoelt. Ik ga dat gewoon even uit, want ik weet niet hoe dat in het ontwerp past. Of er dan van allerlei kosten gemaakt moeten worden om dat weer aan te passen. En dat lijkt me een beetje zonde van het geld. Dat is één. Het ontwerp voor de muzenpenning. Ja, we willen toch wel graag een eigen tijds ontwerp hebben. En dat is ook de reden waarom dit voorstel er ligt. Om dat wat eigen tijds te maken.
Ik heb er geen moeite mee.
Oké, verder geen vragen. Dan wou ik eventjes terug naar de mededelingen, want er waren een aantal mededelingen van uw kant en een paar vragen over de memo die de mensen gisteren ontvangen hebben over Nieuw-Kranenburg. Dus ik wou de mensen toch eventjes de gelegenheid geven om daarop in te gaan. Meneer Haring, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dat is dus de vraag die ik zojuist stelde tijdens de rondvraag. Ik heb begrepen dus dat er een memo komt over Kranenburg, dat het op 6 januari 2011 op de agenda komt te staan. Hoorde ik van de heer Roem? Hoorde ik van de voorzitter?
Dat is gisteren in de mail gemeld. Dus er is een memo verzonden aan de raad in zaken de voorzieningenrechter Nieuw-Kranenburg. En dat dat inderdaad bij de ingekomen stukken op 6 januari zou zijn. Maar daar gaf u zelf al aan dat daar dus een behoorlijke tijd tussen gaat zitten. Dus vandaar. Ga de gang.
Mijn vraag is, gaat hierom. Het is de bedoeling dat per 1 januari Oud-Kranenburg wordt overgedragen of ondergebracht in Nieuw-Kranenburg. Maar voor die tijd moeten er nog een aantal besluiten worden genomen. En die moeten volgens mij eerst nog in de Algemene Raadscommissie worden behandeld. En daarna in de Raad. Zo zijn er bijvoorbeeld de inpassing van het KCB. Het samengaan van de vier organisaties. Het samenvoegen van de collecties. Hoe dat nou uiteindelijk dan gaat gebeuren. En de gemeente is de baas over het Sterkenhuis. Dus de gemeenteraad moet ook een beslissing nemen over het opheffen van de museumcommissie van Sterkenhuis. En op die manier ook toestemming geven. Dus dat Sterkenhuis ook in de nieuwe organisatie mee gaat draaien. Volgens mij komen we nou in tijdnood, want eerst nog in de Algemene Raadscommissie en dan in de Raad. Dat had het dus vandaag eigenlijk op de agenda moeten staan. Dus ik wou even weten hoe dat dan gaat, hoe de planning is.
Ja, ik ga niet over de planningen, meneer Haring. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Dat is iets van de Griffie. En daarmee wil ik de bal niet doorspelen. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit memo, dat is gewoon een extra memo. Ja, want deze maand komt er weer een uitvoerige memo. Dat heb ik ook met u afgesproken, met de raadscommissie. En hoe het precies zit met de planning en wat nog in de raad moet, dat weet ik niet. Maar ik kan u wel toezeggen dat wij dat eens even goed gaan uitzoeken. Ik weet niet waar u op doelt, of tenminste de dingen waar u op doelt, of dat allemaal wel zo in de raad nog moet komen. Ik zet daar mijn vraagtekens bij. Dus laat mij die vraagtekens maar even zetten. En ik ga ze in ieder geval uitzoeken, want ik wil ook graag de antwoord op hebben. En dat krijgt u ook.
Heeft u een termijn in uw hoofd?
Nee, dit moet ik gewoon even uitzoeken. Uit laten zoeken hoe dat zit. U krijgt deze maand, is ook afgesproken dat er in november weer een memo komt. En daar zal het dan in beantwoord worden. Laten we dat in ieder geval wel toezeggen. Dat is over een paar weken komt er weer een memo aan. Dat op die vragen die u nu stelt, op die punten, dat daarop ingegaan wordt of dat nog in de raad moet. Is het nu zo dat het echt in de raad moet? Dan moeten we met de Griffie gaan kijken hoe het met de planning dan komt.
Oké, waren er nog verder vragen aan de burgemeester? Mevrouw de Ruiter, gaat de gang.
We gaan even terug in de tijd. En we zijn ons wel bewust hoor dat het heel veel geregend heeft de afgelopen tijd. En dat het daarom ook niet zo verwonderlijk is dat er geen branden zijn. Maar er hebben ons geruchten bereikt. En ja, ik leg ze hier maar gewoon neer. Dat er iemand gearresteerd is of opgepakt is in verband met de branden. En dat is vraag 1. Is dat waar? En dan nog een vraag wat betreft de evaluatie over de brand waarbij Bergenzee ontruimd moest worden. Er zijn toen heel veel voorstellen gekomen in die vergadering met alle bewoners. Is het zo dat er inmiddels iets is aangepast in het protocol, communicatieprotocol of in het veiligheidsprotocol, waarbij met name de weg die van Bergenzee naar het woud gaat, dat die opengesteld kan worden? Dat was een brandende vraag vanuit Bergenzee, of dat inmiddels dan opgenomen is in de veiligheidsmaatregelen. Ja?
Er is niemand gearresteerd, was het maar zo. Dus dan moet ik u teleurstellen. Er is inmiddels wel wat afgeschaald. Omdat natuurlijk nu, we zitten volop in de herfst. Dus er wordt minder gesurveilleerd. Dat is ook logisch. Dat heeft ook niet zoveel zin. Maar er is niemand gearresteerd. En ondanks alle tips die er zijn gegeven, heeft dat al die tijd helemaal niks opgeleverd. Dat als eerste. Wat betreft de evaluatie. We hebben een uitgebreid gesprek gehad met de bewoners van de dorpsraad uit Bergen aan Zee. Een aantal punten zijn ook al uitgevoerd, he, middels publicatie op de gemeentepagina. Daar was bijvoorbeeld een vraag van informeer de bewoners nu als ze geëvacueerd worden welke spullen je mee moet nemen. Daar hebben we ook duidelijk in voorzien. En wat betreft de punt van het woud, dat is nadrukkelijk besproken met politie en brandweer. Dus dat zit bij hun in ieder geval ook in het systeem. Dat mocht er weer sprake van zijn, dat daar in ieder geval goed naar gekeken gaat worden. En of dat nu vast ligt in het protocol, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval uitvoerig met de politie en brandweer besproken. Dus ik ga ervan uit dat daar ook gewerkt wordt aan de openstelling van die weg, zodat de bewoners ook beter weg kunnen komen.
Nog één vraag. Het communicatieprotocol, is dat ook al gecommuniceerd met de bewoners?
Ik weet niet wat u precies bedoelt met een communicatieprotocol.
Welke volgorde, wie verantwoordelijk is voor de communicatie naar de bewoners toe? Omdat daar was nu, in het afgelopen keer was er nogal onduidelijkheid over. Omdat er veel mensen waren er van buiten die dus niet de situatie kenden. En men kreeg dus hele tegenstrijdige berichten als bewoner van Bergenzee. Wat te doen, wat wel mogelijk was, wat niet mogelijk was, et cetera.
Het blijft natuurlijk altijd een punt van aandacht van hoe communiceer je met de bewoners. Wat bijvoorbeeld niet goed ging, is dat de politieauto de geluidswagen rondreed. Want die reed gewoon iets te hard. Waardoor mensen maar de helft van de boodschap konden horen. Ja, dat verzin je niet, maar zo is het wel gegaan. Daar is ook niet een apart protocol voor, maar wel dat het gewoon communicatie ontzettend nauw luistert hoe je dat moet doen. Geluidswagen is één voorbeeld ervan. Wat we hebben gedaan middels de publicatie op de gemeentepagina, communiceren van als je geëvacueerd wordt, neem je medicijnen mee. Want dat wisten mensen bijvoorbeeld ook niet. En hang het briefje op bij de meterkast waar ook staat dat gele kaartje wat je van krijgt van bij alarmen, doe de ramen en deuren dicht en dat soort dingen. Het blijft altijd een zaak om gewoon heel zorgvuldig te communiceren. En daar hebben we ook uitvoerig over gepraat met de politie. Dat de boodschap gewoon eensluidend moet zijn. En dat zal altijd dat ook de aandacht blijven vragen. En dan kun je het wel vastleggen in het protocol, maar het gaat er nog veel meer om. Hoe wordt het uitgevoerd, wat we hebben afgesproken.
Oké, dank u wel. Waren er nog verder vragen? Nee. Iets wat ik nog vergeten ben, dat is bij agenda punt 3. Dus de verordening gemeentelijke onderscheiding. Om daar dus te vragen van of het een A of een B stuk. Een A stuk met die verstanden dat GroenLinks eventueel dan een stemverklaring kan afgeven. Omdat ze niet aanwezig zijn. Ja. Of het alsnog als B stuk, maar normaal gesproken zijn daar twee partijen voor nodig. Dus dan wou ik door naar agenda punt 4. U mag uiteraard, u mag nog een mededeling doen. Ga u gang.
Ik heb een hele leuke mededeling. Die heeft te maken met de brand. Die is minder leuk, de brand. Maar ik heb u verteld dat samen met iemand van de brandweer dat we bezwaar hebben aangetekend van het besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We zijn naar de hoorzitting geweest. En, dames en heren, er wordt een bedrag overgemaakt op onze rekening van 96.030 euro. We hadden een rekening ingediend die 2 keer zo hoog was. Ja. Maar wat er van afgetrokken wordt is de eigen bijdrage van de inwoners. Dat is standaard beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar kunnen we niet onderuit. Maar deze 96.000 kunnen we inboeken. Dus dat is vers van de pers. Alsjeblieft.
Goed nieuws kunnen we wel gebruiken in deze duistere zaken. Nou, de volgende is wel weer een agendapunt voor u. Ja, ja, u mag blijven zitten, maar... agenda punt 4 betreft het vaststellen van de eerste wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Wie mag ik hier het woord over geven? Meneer Ooyvaar, CDA, gaan we het gedaan.
Wij zijn akkoord met deze wijziging. Het heeft te maken met de veiligheidsregio die op 1 oktober jongstleden in werking trad. Waar wij wel ons aan vastklampen, dat is dat de open einde regeling is en dat men dus besloten heeft om zoveel mogelijk dus te zorgen dat het niet uit de hand loopt. Vrij vertaald, men gaat ook zoveel mogelijk bezuinigen. Overigens wordt het altijd omgeslagen per hoofd van de bevolking. Vrij vertaald, wij zijn blij met het stuk en we hopen dat het inderdaad het effect heeft wat het beoogt. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Iemand anders nog aan die kant? Nee. Mevrouw Bakker, VVD, gaat gang.
Dank u wel, voorzitter. De VVD die sluit aan bij deze motie verbonden partijen. Nog een vraag wat de portefeuillehouder kan melden over de voortgang hiervan. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Gemeentebelangen nog? Geen? Oké, de portefeuillehouder gaat gang.
Mevrouw Bakker, wat bedoelt u met de voortgang? Ik begrijp u niet helemaal.
Dat is van mijn collega, sorry. Ik lees het voor. De voortgang neem ik aan van het proces, hoe het verder gaat.
Het is een wijziging. Wijziging in de veiligheidsregio. Het enige wat welk proces, misschien dat ik daar iets over kan zeggen, wat speelt, is volgens de wet op de veiligheidsregio moet je gaan werken met een regionale brandweer. Hier is afgesproken om met de lokale brandweer te werken. Dat is ook afgesproken met de gemeente uit Noord-Holland-Noord. En daar zullen we met elkaar nog over in gesprek gaan. Maar dat is het enige wat procesmatig wat speelt. Want dit is gewoon een wijziging, verder niet.
Dank u wel voor uw antwoord. Ik zal het doorgeven aan mijn collega.
Met de hartelijke groeten.
Ja.
Ik neem aan, met de instemming van u allen, dat dit een aanstuk gaat worden. Dus dank u wel voor de beantwoordingen. U mag weer gaan. Dan gaan we vrolijk verder naar het volgende agendapunt. De voorstel betreft vaststelling van de belastingverordening 2011. Wie mag ik daar? Meneer Haring, gemeentebelangen, gaat de gang.
Voorzitter, ik kan er kort over zijn. Onze fractie vindt het een goed stuk. Er heeft er een vraagje bij voor de leesbaarheid en voor de duidelijkheid. Er staan hier van die prachtige kolommen steeds in met cijfers. Even kijken. En dan staat er hoofdstuk, daarnaast rubriek, dan maat, tijdvak en dan tarief. Dat is het nieuwe tarief. Nou vragen mensen in mijn fractie of er nog één kolom bij kan. Zodat je dus dan het overzicht kunt houden tussen wat was en wat wordt. Dan zie je ook wat het verschil is. Dus dat is een vraag aan de portefeuillehouder. Is die duidelijk? Ja. Oh, fijn. Mooi zo.
Oké, dank u wel. VVD nog? Geen. PvdA? Geen. D66, mevrouw de Ruiter, gaat u gang.
Ja, we komen weer even terug op de WOZ-waarde en vragen ons af of er in 2000, want daar gaat het over, hè? Het is nu de onderliggende waarde voor 2009 wordt als maatstaf genomen, toch? Bij de WOZ-aanslag. Of hier ook al rekening gaat gehouden worden met de prijsdaling van het onroerend goed, die ook al in 2009 heeft plaatsgevonden.
Oké, dank u wel. Meneer Ooyevaar, CDA, ja. Gaat uw gang.
Wij gaan akkoord uiteraard met deze opstelling van cijfers. Wat we ons voortdurend eigenlijk afvragen, dat is er niet een makkelijke methode te bedenken om toeristenbelasting te heffen? En dan kom ik terug op het oude stokpaardje en dat is namelijk, waarom gaan we niet gemeentebreed alle bedden die beschikbaar zijn voor logies in kaart brengen, die zijn waarschijnlijk al in kaart gebracht, en gewoon per jaar gewoonweg aangeven, voor Verter kost dat bed zoveel. En dan kun je een heel lichte toets erop zetten, een heel lichte, maar ik ben er nog steeds niet achter of ze nou met dagregisters, met de nachtregisters werken, of dat ze bij de een wel en de andere niet. Ik weet wel dat dat er dus vragen zijn in de dorpen die leven in de richting van, waarom staan jullie niet gewoon per bed aan? En neem dan een paar drukke maanden en dan ben je eigenlijk van een heleboel zaken af wat de handhaving betreft.
Even een interruptie van meneer Haring. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u. Mijn fractie heeft het er ook al flink over gehad. En wij zijn er voorstander van, dus dat het hele systeem opnieuw bekeken gaat worden. Er moet eigenlijk een andere vorm van het inheffen van toeristenbelasting komen. En misschien wel helemaal niet gekoppeld aan die bedden. Want nou, in Schorel zullen ze wel kloppen, maar of ze in de Egmond ook kloppen, dat weet je natuurlijk nooit. Het is een stuk verder. Dit was een grapje.
Dit heb ik niet gehoord.
Nou, wat in ieder geval niet klopt, als je de verschillende logiebedrijven op het internet aanklikt, dan zie je dat ze de meest uiteenlopende toeristenbelasting heffen. Dus daar klopt het sowieso al niet. En daar hebben ze dus toeristen en andere heffingen. En daarmee maken ze zich veilig, maar goed. Maar ik denk dat hebben we toch al met elkaar afgesproken dat we dat gaan doen. En ik denk dat het ook heel belangrijk wordt om dat in het kader van de bezuinigingen en de perspectiefnota te gaan doen. Denk ik, ja. Dat hoort hier denk ik vanavond niet thuis.
Ben ik mee eens. Maar het is altijd goed om het even weer te herhalen en te zeggen. Meneer Roem, gaat u gang.
Ja, het kan heel kort zijn. Het verzoek van meneer Haring om inzage te hebben in wat er dan in het voorgaande jaar aan tarief is gezet. Ja, dat hoort eigenlijk niet in een verordening thuis. Het staat ook in de begroting. Het is gewoon statische informatie. In de zin van dit is het. En dit is het tarief. Dus dat hoort er niet in thuis. Wat betreft mevrouw De Ruiter. U refereert aan de waardeontwikkeling. Nou, die wordt door ons goed in de gaten gehouden. En ook al eerder vermeld is dat u zelf een motie heeft ingediend om de heffing en de inning van de toeristenbelasting eens nader onder de loep te nemen. Nou ja, daar gaan we mee aan de slag met elkaar. Dat is het, voorzitter.
Ja, dank u wel. Iedereen naar tevredenheid beantwoord. Mevrouw De Ruiter, gaat uw gang.
Over de waardering van het onroerend goed.
Als je gaat peilen, dan zoals bijvoorbeeld nu voor 2011, moet ik maar even corrigeren als ik het verkeerd zeg hoor, Jurjen, dan kijken we dus naar de waardeontwikkeling in 2009. En dan is peildatum 1 januari 2010. En zo schuift dat steeds zeg maar op. En nogmaals, we houden die waardeontwikkeling heel goed in de gaten, conform die systematiek.
Oké, dank u wel. Mag ik concluderen dat dit een A-stuk mag worden? Oké, dank u wel. Even een voorstel van orde. Gezien de tijd wou ik eigenlijk de pauze laten vervallen en doorgaan met de agendapunten. En dan is mijn voorstel om dus agendapunt 6 en daarna gelijk 9 te behandelen, omdat dat dus gaat voor dezelfde portefeuillehouder. Dus met uw welnemen, ik hoor geen gemorrel, dus dan is dat bij deze is dat aangenomen. Dan ja, en dus na 9, 7 en 8 te behandelen. Dus ik wou... Dus 6, 9, 7, 8 worden dan.
Ik heb een klein probleempje ermee, voorzitter. Punt 9 zou een collega van mij doen. En die komt pas aan het eind van de vergadering. Komt er dus hierheen. Als het dus naar voren geschoven wordt, dan kan dat dus niet. Komt hij aan het einde van die hele vergadering? Nee, hij probeert erachter te komen hoe ver wij zo ongeveer zijn. En dan komt hij deze kant heen.
Maar misschien is het handig om nu eventjes te waarschuwen dat het naar voren gehaald. Dat we nou inderdaad dat het over 5 minuten naar voren gehaald wordt. Ja? Dan ga ik met uw welnemen alvast beginnen aan de andere kant. Ja. Dus wie mag ik het woord geven over agenda punt 6? De voorstel, vaststelling, uitwerking van de motie WMO prestatievelden. Mevrouw de Ruiter, D66, gaat uw gang.
Dank u wel. Ik wil eigenlijk een 10 met de griffel gaan uitdelen aan de samensteller van dit stuk. Want ik vind het echt een fantastisch stuk. Niet met de griffel, sorry. Het wordt een 10 minnetje. Neem me niet kwalijk, want er staat juist de bijlage. Daar hebben we dan weer een onduidelijkheid in, excuus. En dat is, mijn vraag daarbij is, bij dit voorbeeld, hè, over de mantelzorgers. Gaat het hier nou om, dat is die bijlage 11. Ja, dat is de bijlage bij het stuk. Bijlage 1. Dan gaat het dus... Gaat het nu om 55 mantelzorgers of om 86? Dat was me niet helemaal duidelijk in dat voorbeeldje. Dus dan toch... En dan een vraag aan de wethouder, even los van het stuk. Hè? En over mantelzorgers nadenkend. Vroegen wij ons af of het denkbaar zou zijn dat een zorginstelling lokaal zich gaat bezighouden met begeleiding en werven van mantelzorgers. Dus als je dus denkt aan dat er dus per kern, waar toch sowieso een zorginstelling is, dat binnen die zorginstelling is heel veel expertise ook hiervoor, dat men daar een aanspreekpunt heeft voor de mantelzorg. Ja, dat is even een vraag.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huijsteden, PvdA, gaat u gang.
Ja, voorzitter. Ook de Partij van de Arbeid-fractie vindt dit een uiterst leesbaar stuk. We snappen direct dat hier zeg maar voorgesteld wordt om de motie, zoals die door de Raad is vastgesteld, om die op een iets andere wijze zeg maar, tot uitvoering te brengen. Helemaal logisch, begrijpt iedereen. Dus wij kunnen dit voorstel eigenlijk naadloos steunen.
Oké, dank u wel. Nog, meneer Hoijver, gaat u gaan.
Ja, wij zijn het met de vorige sprekers eens. Dat is een goed stuk. Wat wij in de fractie wel hebben overwogen, dat is... Het zou toch wel nuttig zijn in verband met de bedragen die ermee gemoeid zijn... dat we er een kwartaalrapportage graag willen hebben van de besteding van de budgetten. Dat willen we wel graag erin brengen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Bakker, VVD, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De VVD die sluit zich graag aan bij het vorige spreker, de heer Ooyevaar.
Oké, dank u wel. Meneer Haring, gemeentebelangen, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u. Wij vinden het ook een heel goed stuk, heel goed inzichtelijk, helder. En één klein vraagje aan de portefeuillehouder erbij. Hier hebben we weer in het voorbeeld, bijlage 1, wat bedragen staan. En die bedragen zijn volgend jaar weer anders. Dus misschien zou je ook hier was en wordt naast elkaar kunnen plaatsen. Dat maakt het misschien nog duidelijker. Dat is mijn vraag.
Oké, dank u wel. Mevrouw Lutte, ik ga het
ja, gaan. Voorzitter. Even kijken. Nou, mevrouw Anja wou ik zeggen. Ik wil beginnen. Nou, mevrouw Anja, blijf ik gewoon mevrouw de Ruiter. Heel erg bedankt voor de complimenten, voor het duidelijke stuk. Dat nemen we graag aan. Ik ben zelf ook heel gelukkig met dit stuk, mag u best weten. Even kijken, het gaat, u zegt ook iets over de aantallen. In totaal inderdaad kan u het bij elkaar optellen. Dus als u zegt, zijn het er 55 of 86. Dus dat klopt, in totaliteit zijn het er dan 86. Als je het gaat optellen. Dus het is afzonderlijk, een afzonderlijk aantal. Dat is even als antwoord op uw eerste vraag. En daarna heeft u een vraag gesteld of er zorginstellingen mogelijk een rol zouden kunnen spelen in het werven van mantelzorgers en vrijwilligers of dat en begeleiden. Dat weet ik niet. Een zorginstelling is natuurlijk een onafhankelijke organisatie die dat prima zouden kunnen doen. Ik vind het wel een heel goed initiatief dat u dat zo noemt. Misschien kunnen we daar nog eens aandacht aan besteden. Het is niet iets wat in ieder geval zeg maar standaard hierin meegenomen kan worden. Maar ik vind het wel een heel goed initiatief. Dus ik ga dit in ieder geval onder de aandacht brengen. Dan is er een vraag gesteld van, ook, even kijken hoor, meneer Haring die zegt was en wordt. Ja, ik weet dat u nogal taaltechnisch wel begaafd bent, maar wij werken vaak met jaartallen. Dus als u het goed vindt van was is dan net 2009 en wordt is dan 2010, daar redt u zich neem ik aan ook wel mee. En er is ook een vraag gesteld door meneer Ooyeva over de kwartaalrapportages. Meneer Ooyeva, ik denk dat het heel veel werk is om kwartaalrapportages op te gaan stellen voor al die prestatievelden. Het wordt al een hele klus om al die prestatievelden echt in kaart te brengen en met alle doelstellingen en budgetten erbij. Ik denk dat we ons mogen prijzen als dat allemaal goed onder de aandacht gebracht kan worden één keer per jaar. Wat ik u wel zou kunnen voorstellen, dat u bijvoorbeeld één bepaald onderwerp, of misschien twee, of waar u specifiek aandacht aan wil besteden, dat u die een keer uitlicht, dat u zegt, nou, kan u op deze punten dit jaar een kwartaalrapportage geven, maar dan met een speciale bedoeling bijvoorbeeld. Maar om standaard alles kwartaalrapportage te geven, dat geeft zo ontzettend veel werk dat.
Mevrouw, een interruptie, mevrouw Bakker. Ga de gang.
Nou, van onze financiële specialist heb ik gehoord dat het toch niet zo moeilijk is om zeg maar met één druk op de knop een financieel plaatje te krijgen. Want daar gaat toch wel heel veel geld in om. Dus wij vinden het toch wel heel belangrijk dat we van tijd tot tijd even een financieel overzichtje krijgen. Voordat je zeg maar aan het einde van het jaar denkt van oei, we zijn toch een beetje over de scheef gegaan. Dank u wel.
Mevrouw Luttek, ga er aan.
De subsidies die wij verstrekken zijn ook voor een heel jaar. Dus we kunnen natuurlijk niet halverwege de rit ineens zeggen van goh, er is iets aan de hand. We gaan nu de subsidie bij een organisatie zomaar intrekken. Want het betreft namelijk, de meeste zaken betreffen jaarsubsidies. En die kun je niet zomaar per kwartaal wijzigen. Dus de druk op de knop en hoesten we er maar wat uit. Dat is, ik weet niet, die financieel specialist die zit misschien toch. Hij zit een beetje ernaast, denk ik.
Dus u komt niet voor verrassingen te staan. Dat weet u dan bij voorbaat zeker.
Nee, u stelt een begroting vast. En straks krijgt u ook inzicht in de jaarlijkse budgetten van de prestatievelden. Dus dan weet u ook wat u voor het komend jaar voorstelt voor een heel jaar. Dus dan kan u niet voor verrassingen komen te staan. Maar stel dat er ergens meer geld voor nodig is, dan moet ik dat aan u verantwoorden. Dan moet ik terugkomen naar de raad.
Oké, dank u wel. Iedereen genoeg beantwoord? Ja. Een A-stuk neem ik aan als ik dat van iedereen. Oké, een A-stuk. Dank u wel. Dan ga ik naar het volgende agendapunt. Dat is agendapunt B9 voor de goede orde. Dus dat het voorstel betreft het vaststellen van de afstemmingsverordening WWB de IOAW die IOAZ 2010. Ja, dat zijn van die leuke nekkenbrekers. Onder gelijktijdige intrekking van de maatregelingsverordening Wet Werk en Bijstand 2004. Wie mag ik het antwoord? Meneer Van Leijen, gemeentebelangen, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Een duidelijk en inzichtelijk stuk. We zullen er ook wel in meegaan, al is het alleen al om een gat op te vullen, zeg maar vanwege de wet. Ik heb wel een aantal vragen daarover, wat ons niet helemaal duidelijk is uit het stuk. In het stuk blijkt, vanuit het stuk blijkt eigenlijk nergens waar de rechten van de betrokkenen liggen. Ze moeten van alles en het gaat nou alleen maar over de plichten en de eventuele sancties bij overtredingen. Hoe zit het met de rechten bijvoorbeeld als de betrokkenen het niet eens is met de beschuldigingen? En hoe kan hij in beroep of verweer? Want dat is ook niet duidelijk uit het stuk.
Oké, dank u wel. Wie mag ik? Meneer Van Huijstede, PvdA, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Konden we net echt juichen over de leesbaarheid van het stuk. Ik vrees toch echt dat ik het anders gelezen heb. Ik heb wat tijd gestoken in dit stuk en ik moet zeggen, ik vind het een heel lastig stuk om te lezen. En dat is niet alleen vanwege de grote hoeveelheid afkortingen die in het stuk staan. Het zal ook vast heel lastige materie zijn, maar ik vind het echt een lastig stuk. Ik zou ook eigenlijk willen vragen aan de wethouder of ze straks toch eventjes 5 minuten de tijd kan nemen om nog eventjes te vertellen wat hier nu precies gebeurt. Op een gegeven moment krijg ik, als ik het een paar keer doorheen ben gegaan, ik denk van ik heb nog steeds, zit ik niet echt goed in die stof. Dan ga ik kijken bij punt 5 van zo'n stuk. En dan staat er, waaruit bestaan er andere mogelijkheden om het doel te bereiken. Dan denk ik van, want hè, zijn er nog andere smaken waar we uit kunnen kiezen? Hè, want dan wordt het toch wel belangrijk dat ik het echt heel erg goed ga snappen. Maar dan staat er zijn geen alternatieve keuzemogelijkheden. En dan zakt bij mij toch enigszins de moed in de schoenen. Ik denk van, moet ik dit nou echt helemaal snappen als dit toch door de strot gedrukt wordt? Toch staat het me tegen. Dus ik vind het vervelend voor, ik had het net met mijn collega's er ook over. Aan de ene kant vinden we het heel, heel mooi, heel fijn als een stuk heel duidelijk is. En dan willen we graag de wethouder en de ambtenaren complimenteren. Maar ik vind het ook eigenlijk wel heel moeilijk om toch wel wat stevige kritiek te hebben. Omdat ik ook weet dat daar ook een ambtenaar heel hard aan gewerkt heeft. Maar toch vind ik het een lastig stuk en hoop ik dat er misschien toch gekeken wordt bij dit soort lastige materie of er iemand anders is binnen de organisatie die het ook nog eens een keertje kan kijken en zegt van, met een hele andere discipline, uit een andere, ik noem maar wat, iemand die zich bezighoudt met, wat hadden we voor voorbeeld? Met bestemmingsplannen. Dat hij hier eens naar kijkt en even kijken of een ambtenaar die daar zich daarmee bezighoudt, of die dan snapt wat hier staat. Want ja, goed, ik zit wat dat betreft, vind ik hem lastig. Dus, graag de uitleg.
Oké, dank u wel. Mevrouw de Ruiter, D66, gaat u gang.
Ja, inderdaad, van hemelhoog jauchtend, mis zo'n tode betrup, zegt ze dan bij onze oosterburen. Want, ja, ik spreek 6 talen, maar deze taal die hierin stond, die begreep het niet altijd best. Het duurde echt een paar bladzijden voordat ik erachter kwam dat afstemming korting betekent. Ja, ik heb afstemming, dan denk ik, oh, die verschillende uitkeringen worden op elkaar afgestemd. Nee, het is gewoon dus een korting. Ik lees ook een stuk voor, een zin voor. Door het ophogen van de maatregel is de klant eerder geneigd mee te werken aan zijn verplichtingen, omdat men een korting op zijn uitkering nu eerder voelt in zijn portemonnee. Nou, daar heb ik echt een hele tijd over na moeten denken, maar misschien ligt het aan mij. Maar dit zijn echt dingen die het los van alle afkortingen gigantisch ingewikkeld maken. Omdat je dus gaat, dus die maatregel die wordt omhoog geschroefd. Ja, en dat heeft dan weer nadelige gevolgen voor de cliënt. Of voor de, ja, ik vond het aansluitend bij mijn collega hier ontzettend moeilijk. Dan heb ik nog een paar vragen. Worden deze verordeningen grotendeels door nationale wetgeving bepaald? Of zijn we daarin vrij in om naar onze opvatting van redelijkheid te verordenen en of de hardheidsclausules toe te passen. En is hierop nog wijzigingen? Zijn hierop nog wijzigingen te verwachten op korte termijn gezien de krasse taal vanuit Den Haag tegenwoordig? Dus dat wil ik eigenlijk ook nog even vragen. Dat was het.
Oké, dank u wel. Nou, u was niet de enige die het een heel moeilijk stuk vond, hoor.
Nee.
Meneer Oiva, gaat u gewoon.
Oh, sorry.
Ik sluit me aan bij de vorige gesprekster, dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan, mevrouw Luttig. Ja, mevrouw Paping, gaat u gewoon.
Kan de wethouder ook iets zeggen over de omvang van die groep? En over... wat mevrouw Ruiter al zei over die afstemmingsgevallen, hoe groot die groep is waarbij sancties worden neergelegd. Dank u.
Oké, dank u wel. Mevrouw Luttig, mag ik u het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het ook een geweldig stuk, want het is van mijn collega, meneer Hietbrink, en die zit bij de buren. Dus ja, nou dan gaat mevrouw Luttig het doen, hè. En het lastige is, even in zijn algemeenheid, om wettelijke bepalingen, om feitelijke bepalingen, dingen die zo in de wetgeving ook worden genoemd, om daar weer een eigen vertaalslag op te maken. Kijk, je kunt niet zomaar woorden die in de wet worden opgenomen en waarover jullie ook moeten gaan besluiten, die kan je niet zomaar een andere vertaling aan geven. Dat maakt het inderdaad wel lastig. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus dat even in zijn algemeenheid hierover. Dat op het moment dat je hier natuurlijk ontzettend mee bezig bent, dan ga je er wel in mee. Maar het feit is zo dat de wet een aantal dingen oplegt en dat soms nogal technische taal is, om het maar zo te zeggen.
Een hele kleine reactie dan.
Kijk, ik was nog niet uitgepraat.
Oh, sorry. Maar omdat u zegt...
Nee, u heeft een punt. Ik ga gewoon even rustig verder. Want u zegt eigenlijk van, kunt u misschien proberen om toch wat meer toelichting te geven? Nou, dat ga ik dus proberen. Eerst even over de wet BUIG, B-U-I-G. Dat is de wet bundeling uitkeer... Ja, ik ga... bundeling uitkering inkomensvoorziening gemeente. En deze wet regelt onder meer dat in het kader van de IOAW en de IOAZ. Ik weet niet of ik de afkortingen, meneer Van Huisden, moet ik die toelichten of niet? Oké, dat gaat goed. Dat door de gemeenteraad bij verordening worden regels gesteld omtrent misbruik en oneigenlijk gebruik van deze wetten. Dus de wetgever heeft gezegd, wij vinden dat de wet werk en bijstand en de wet investering jongeren en die andere twee die ik net noemde, dat onder één, één bundeling moet worden. Ja. Ja, want eerst waren natuurlijk weer andere regels voor de wet werk en bijstand, maar dat kan gewoon nu, het kan één pot geld worden en met één regeling. Even kijken, die verordening, want als iemand bijvoorbeeld één van die vier uitkeringen krijgt, moet hij ook aan een aantal verplichtingen voldoen. Ja, dat moet ook even duidelijk zijn. En door die invoering, want de wetgever heeft bedoeld dit zo te doen, dat er één financieringssystematiek ontstaat. Dus dat er voor alle vier ook dezelfde regels gelden. Dat is belangrijk. Ik probeer het een beetje toe te lichten, meneer Van Huisden. Ik hoop dat ik u een beetje... even kijken of ik nog iets. Ik weet niet of u dat ook uit het stuk heeft kunnen halen, maar de wetgeving is landelijk, maar de percentages kun je per gemeente vaststellen. Dus dat is, hè, als u nou zegt van ja, wat voor invloed heb ik nu op dit stuk? Dan de wet is landelijk, maar de percentages waar we invloed op kunnen uitoefenen, dat is dus per gemeente. En wij hebben ons geconfirmeerd met name helemaal regionaal, want het gaat namelijk wel per inwonersaantal. Dus bijvoorbeeld Alkmaar die heeft zijn percentages aangepast aan de G31 gemeenten. Maar zoals Heilo en Castricum, de wat kleinere gemeenten, die hebben dus andere percentages. Even kijken, want er was nog een vraag van meneer Van Leijen. Dat ging over de rechten van betrokkenen. Mensen kunnen bezwaar indienen tegen de beschikking, dus tegen de toekenning van een uitkering. En zij kunnen dus zich richten tot de commissie beroep en bezwaar. Even kijken, mevrouw Paping. Even voor uw beeldvorming zijn 178 personen in de wet werk en bijstand. En er zijn 15 personen die IAOW, dus... Sorry? Ja, dat zei ik toch? Zei ik wat anders? Oké. Die een inkomensvoorziening voor ouderen hebben, dus gedeeltelijk arbeidsongeschikte. Dus dat zijn er 15, want u vroeg om aantallen. Mevrouw De Ruiter, u heeft nog een vraag gesteld waar mevrouw Hulskamp even een antwoord op gaat geven.
Ja, de vraag was welke invloed u heeft als gemeenteraad om te beslissen in deze verordening. Het is zo dat vroeger, zeg maar voor 2010, was het zo dat gemeentes de IOW, IOAZ al uitvoerden, maar dat het boetebesluit en het maatregelenbesluit door het Rijk werd opgelegd. Het Rijk heeft het boetebesluit en het maatregelenbesluit voor die twee specifieke uitkeringen ingetrokken per 1 januari 2010... en heeft door al die door de inkomensvoorziening in één pot te zetten, ook de bevoegdheid aan de gemeente overgedragen, of de verantwoordelijkheid aan de gemeente overgedragen om ook een boetebesluit te maken voor die doelgroep. Omdat er nu geen boetebesluit en maatregelenbesluit is voor de doelgroep IAOW en IOAZ. En wat betekent dat nou als alle uitkeringen uit één pot worden betaald, dat ook de verplichtingen voor die doelgroep IAOW en IOAZ... dat die hetzelfde worden als de WWB. Dus we hebben eigenlijk de huidige afstemmingsverordening van de wet werk en bijstand gepakt en de hele doelgroep onder diezelfde afstemmingsverordening geschoven. En daarom verandert er niks in het huidige beleid. Want de taken en de doelgroep en de criteria voor die deelnemers blijven allemaal hetzelfde.
Oké, een kleine interruptie van meneer Van Huisdelen. Gaat er gang.
Nou, toch even voor mijn... Dus als ik het nou even met op Jippie-Janneke taal zou gebruiken, is het dus we gaan verschillende spelletjes met elkaar samenvoegen. We gaan dus de spelregels, we hadden allemaal verschillende spelregels, maar nu gaan we met z'n allen één groot spel spelen en besluiten dat we de spelregels en dus ook de strafbepalingen die erbij dat spel horen, dat we die voor iedereen nu, die uit wat voor een doelgroep dan ook in dat meedoet, dat die gelijk zijn. Is dat niet zo? Oké, dan ben ik nog even benieuwd. Dan kun je dus het percentage, dat mag je nu als gemeente zelf bepalen. Ik noem het maar even de boete die je oplegt, of de straf die je geeft. En, of zoals u dat netjes noemt, de afstemming. Die zijn nu, en u zegt dat doen we doen het wel. En dat is even vaak, doen we dat nou wel regionaal? Want ik kan me voorstellen dat het anders lastig wordt en dat je dan... verschil krijgt van buurgemeente, de ene gemeente straft zwaarder dan een andere. Dus het is wel regionaal.
We hebben de percentages afgestemd op de regionale gemeente Langendijk, Heilo, Castricum en Heerhugowaard. Met uitzondering van de gemeente Alkmaar, omdat die zich houdt aan de landelijke percentages die gelden voor de grote gemeente. Dus we hebben het zoveel mogelijk regionaal afgestemd.
Betekent dat dan dat Alkmaar een hoger percentage vraagt? Ze zijn strenger eigenlijk gewoon.
Ja, die hebben voor categorie
Even via de microfoon, want het wordt opgenomen.
Oh, sorry. Alkmaar heeft al voor categorie 2, dus het niet meewerken aan de sollicitatieplicht, hebben ze een 100% korting voor gedurende 1 maand. En op het moment dat iemand het nog een keer de fout ingaat, dan korten ze 100% voor 2 maanden. En ja, voor regionale gemeentes en beleid wat we nu hier binnen de gemeente hebben, is dat een hele behoorlijke hoge maatregel.
Oké, meneer Ooyvraag, gaat gewoon.
Ja, ik heb eigenlijk een losse vraag die te maken heeft met het onderwerp. Ik heb nu langzamerhand wel door dat heel veel mensen worden afgestemd. In de zin van men kijkt naar wat ze werkelijk zeg maar waard zijn bij die uitkering. Ik noem maar een dwarsstraat. Maar vroeger werden we altijd als raad een beetje het bos ingestuurd. Wanneer het ging om mensen die je allemaal in je omgeving waarneemt. Of allemaal. Waarvan je een flink aantal in je omgeving waarneemt. Die eigenlijk... Waarvan we dachten, nou, die kan wel wat doen of zij kan wel wat doen. Dat werd toen genoemd de onbemiddelbare. Kunt u ons eens vertellen hoeveel van die onbemiddelbaren er nu in onze gemeente rondlopen? En of daar ook afstemming op los wordt gelaten? Want dat is een beetje voor ons. U mag het ook later een keer in een memootje of zo geven, dat vang ik niet erg. Maar ik wil wel eens weten, bij vragen vanuit de bevolking, waarom... Wordt de een afgestemd en de andere dan niet? Of vrij vertaald, we zeggen dan in goed Nederlands. Waarom krijgt de een een verlaging aan zijn broek en de andere die gaat gewoon fris en vrolijk met een knapzak op zijn rug weer door? En dat vind ik eigenlijk een overigens zijn de uitkering uiteraard niet riant. Daar ben ik al mee eens.
Mevrouw Luttig, gaat gewoon.
Ja. U zegt van er is een groep eigenlijk die onbemiddelbaar is. Dat klopt. We hebben niet zo op ons netvlies hoeveel dat er zijn. Omdat er, zeg maar, er zijn zoveel regelingen dat er heel lang wordt doorgegaan om toch die mensen nog te kunnen bemiddelen. Dus ik denk dat, ik verwacht dat het om een heel klein groepje gaat. En daarnaast zegt u van ja, die uitkeringen zijn al niet riant en dan worden mensen soms nog gekort ook. Ja, helaas moet ik stellen dat er ook een groep mensen is die zeg maar op een niet acceptabele manier ermee omgaan. En er zijn ook helaas mensen die dus het geld hard nodig hebben en niet meer kunnen dan dat. Maar dat hou je altijd. En u kunt precies in de... Ja, ik zou u... als u precies wil weten de percentages... Ja, dan zou u dat stuk moeten doorworstelen.
Nog een kleine interruptie.
Nou ja, meneer Oeva vraagt naar de onbemiddelbare... Of eigenlijk de mensen die waarvan je niet meer verwacht dat ze nog ooit op een... niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. En dan kun je afvragen, of welke groep bedoelt u? Nou, bedoelt u de mensen in de WWB, dus zeg maar de mensen die werkeloos zijn en altijd gewerkt hebben? Of bedoelt u de mensen met een arbeidshandicap? Of wie bedoelt u nu? Want ik snapte die vraag niet aan.
Vroeger was het zo dat men in een besloten vergadering, in een commissie, wel eens wat namen over tafel gooide. Gelukkig zijn we daarvan afgestapt, want dat vind ik heel erg privé allemaal. Maar er kwam wel boven water in het verleden. Dat een aantal mensen in onze gemeenschap, onder onze inwoners, nou, zich de verzuffing stond te tennissen. En vervolgens onmiddelbaar bleken te zijn. En die vragen die komen dan op een gegeven ogenblik op zo'n raadslid af. Die zegt van hoe kan dat nou? Leg het nou eens uit. En als je dan in sociale zaken zit, ja, je moet luisteren, ik stel de vraag wel. En toen kwam altijd het stereotype antwoord uit de afdeling sociale dienst. Ja, die behoort tot de groep onbemiddelbaren. Toen dacht ik bij mezelf, nou wil ik wel eens weten. Of dat verhaal nu nog op geld doet. Zijn er nog veel onbemiddelbaren? Want eigenlijk volgens de wet moet iedereen die in ieder geval wat kan, moet ook wat doen. Want je hoeft niet alleen maar je hand op te houden natuurlijk.
Voorzitter, ik heb een beetje moeite met wat meneer Ooyvraag zegt. Want u zegt, hoe zit het nu? Ja, daarom. Maar goed, dat is niet helemaal niet zeggend wat u zegt. Kijk, er is als u de afgelopen jaren gevolgd heeft, zijn de regels echt heel, heel veel strenger geworden. Het zomaar aanlummelen. Kijk naar de percentages die gehaald worden. op dit moment, door onze gemeente ook, en daar waren we al heel snel mee, is het misbruik van uitkeringen is ontzettend naar beneden gegaan. Ook omdat er de loon boven uitkering en toevallig vorige week bij het WNK geweest ook weer. Daar zie je gewoon, het is tegenwoordig niet meer zo dat als je een bijstandsuitkering vraagt, dat je hem ook zo krijgt. Dan wordt gezegd, je gaat aan het werk. En dat betekent dat juist er heel veel mensen ook geen uitkering meer aanvragen. Dus volgens mij de afgelopen jaren, dan hebben we het echt over een periode van een jaar of zes, is er volgens mij al echt heel wat veranderd. En de situatie die u nu beschrijft is volgens mij al echt van voor die tijd.
Meneer Olivier, een hele korte, kan je
het horen? Het was vroeger politiek incorrect om überhaupt iets aan de orde te stellen op dat terrein. Maar het is tegenwoordig wel zo dat mensen, juist diegenen die getroffen worden door die maatregelen die we allemaal hier nu voor ons neus hebben, dat die mensen zich wel eens afvragen waarom ik wel en hij of zij niet. En een simpele vraag is gewoon weg. En dat is niet bedoeld. Ik hoop dat het antwoord nul is. Ja. Maar ik wil weten of als ik iemand tegenkom die erover begint, en ik krijg het regelmatig te horen, omdat er een aantal mensen in mijn buurt daar ook mee te maken hebben, dan wil ik een goed antwoord kunnen geven. En dat antwoord wil ik hebben, en dat heeft niks te maken met dat ik mensen wil onthouden van, of weet ik wat meer. Ik vind het gewoon een politiek correcte vraag dat ik hier in de raad, in de commissie kan stellen van, om hoeveel mensen gaat het hier in onze gemeente, en kan daar dan wat aan gedaan worden als het nodig is?
Voorzitter, als ik nog even iets mag verduidelijken. In januari komt de participatienota. In de participatienota staan ook de doelgroepen benoemd. Zoals ook de groep die meneer Oiva noemt. En daarin staan ook de aantallen en de mogelijkheden die er zijn voor die groepen mensen. Dus dan kunt u er nog eventueel als u wenst op terugkomen. Ja.
Oké, dank u wel. Mevrouw de Ruiter, nog een kleine.
Ja, nou, even een kleine opmerking. Dan nog even mijn herhaling van een vraag van mij. Ik kan meneer Oiva geruststellen, die rode haan-generatie, die sterft bijna uit, hoor. Dus of die gaat met pensioen, een van de twee. Dus
nou,
die...
nou,
eigenlijk niet.
Ik had een leuke opmerking, ik kwam de Volkskrant, maar goed.
Oké, goed. Ik had nog een vraag gesteld, of wij hierop, want dit stuk is eigenlijk vanaf 1 januari hadden we hier al mee rekening moeten houden. Hè? We zijn dus redelijk laat. Maar is het reëel om hierop verscherpingen te verwachten vanuit Den Haag, gezien de stoere taal die daar gesproken wordt? Dat is even een vraag.
Het budget wat we voor de WWB-klanten krijgen, dus alle mensen die een uitkering krijgen, krijgen we één groot budget voor. En dat is toereikend om alle uitkeringsklanten te voorzien van hun inkomensvoorziening. Dus dat wordt gewoon jaarlijks wordt dat bepaald. Aan de hand van het aantal uitkeringsklanten wat je hebt, krijg je daar gewoon standaard een budget voor.
Meneer Van Huisteden, nog een kleine.
Kort vraagje. De WSW gaat straks ook... budgetten gaan straks ook, geloof ik, fuseren met de budgetten die van het reïntegratiedeel van de WWB. Gaan dat soort dingen daar ook voor gelden? Want we hebben het nu vooral over het inkomensdeel, geloof ik, hè, van de WWB. Maar straks krijg je toch ook die koppeling nog?
Vorige commissie behandeld. Reïntegratiegelden, WSW.
Mevrouw Bakker, VVD, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even nog een klein vraagje. Als het in de Raad 9 december wordt goedgekeurd, waarom staat er dan dat deze verordening in werking treedt per 23 december? Is het standaard dat er 2 weken overheen gaan?
9 december wordt de verordening vastgesteld in de Raad. En dan 14 december wordt het aangeleverd voor de gemeentekrant. 22 december wordt er dan gepubliceerd in de gemeentekrant en de verordening treedt namelijk in werking 1 dag na publicatie, na bekendmaking. En vandaar 23 december.
Dank u wel. Mag ik concluderen dat dit een A-stuk in de raad mag worden. Ja, oké, dank u wel. Wethouder, dank je wel. En dan hebben we nog twee agendapunten. Dat is het onderwerp benoeming accountant. Wie mag ik hierover? Niemand? Een A-stuk? Geweldig. Ja? Over agenda punt 7. B7. Benoeming accountant. Daar heeft niemand wat over. Oké, A-stuk naar de raad. Dank u wel. Dan gaan we door naar de volgende. Ja, ik ben er helemaal een beetje perplex van. Een beetje confus. Ja. Agenda punt 8. De werkgeversrol Griffie gemeenteraad. Wie mag ik daarvoor? Mevrouw de Ruiter, D66, gaat uw gang.
Ja, het is ons niet helemaal duidelijk dit stuk, moet ik zeggen. Misschien dat de Griffie ons hierbij kan helpen. Het is zo dat... mijn vraag is het nou de bedoeling dat het presidium dan nog een keer extra bij elkaar komt? Of zijn er leden van het presidium die bij elkaar komen? En dan is mijn vraag ook, moet dat dan in bepaalde tijden of gewoon... Misschien één keer per jaar en één keer als er wat aan de hand is. Dat lijkt me dan zinniger dan periodiek alvast vast te stellen dat we weer een extra vergadermoment creëren. En dat we ook moeten oppassen dat we weer niet een besluit lager tussen friemelen. Een bestuurslaag eigenlijk, ja, tussen friemelen. Dus dat is even de gedachte van onze fractie.
Oké, nog anderen die hier vragen over hebben? Meneer Ooyvaar, gaat gaan.
Ja, u kent ongetwijfeld mijn filosofie over het optreden van een presidium. Ik vind dat nogal wat dingen in voorbereid worden waarvan de griffier altijd zegt dat die allemaal helemaal conform de regeltjes zijn. Maar het opnieuw instellen van een soort van werkgeverscommissie. Elk raadslid is zich bewust van het feit dat de griffier weet dat zijn baas... En de griffie, de baas daarvan is de raad. En dus hebben daar de fracties, bij monden van de fractievoorzitters, natuurlijk een heel belangrijke stem. Maar om nou weer, ik zeg het dan een beetje plastisch, meer dood te slaan met een moker, dat vind ik eigenlijk niet zo geweldig. Ik vind eigenlijk dat zo'n commissie, je moet eigenlijk een commissie hebben die erop uit is om commissies op te heffen. We gaan er nou weer eentje in het leven roepen. Daar gaat natuurlijk een heel verhaal in zitten. Dan moet je weer bij elkaar komen. Kost weer avonden. Ik vind dat we moeten maar werken met dat mankerende apparaat van fractievoorzitters. Want daar heb ik eigenlijk nooit een goed beeld van. We krijgen wel af en toe besluitenlijstjes enzovoorts. Maar, of nee, geen besluitenlijstjes. Maar.
Met je fractievoorzitter.
Ja. Nee, dat gaat mij niet om. Ik word iedere keer gedwongen om te gaan achterhalen wat er gezegd wordt. En er wordt wel eens wat bij ons in de fractie uiteraard meegedeeld. Maar in de finesses kom je dat dikwijls niet meteen aan de weet. Het is er wel. De verhalen kunnen wel ontlokt worden aan. Maar niet altijd is iemand weer in staat om op een gegeven moment na verloop van tijd te zeggen van dat hebben we precies besproken. Dus ik ben eigenlijk niet zo erg voor een werkgeverscommissie. Ik denk dat het ook een beetje uit een hoed komt die ik niet graag wil opzetten. Dank u wel.
Oké, verder nog? Nee? Dan geef ik de woord aan de griffie.
Dank u wel. De bedoeling van de werkgeverscommissie, als u zegt van moet die dan iedere keer apart bij elkaar komen, was wel om die tegelijkertijd... bij het presidium, om dat aan elkaar te koppelen. Dus of voorafgaand aan het presidium, of na de tijd. En de bedoeling is om dat op 23 januari met elkaar te bespreken in het presidium. Dus met de fractievoorzitters. Om te bespreken hoe die commissie dan bij elkaar gaat komen. Dus om het inderdaad zo simpel mogelijk en zo eenvoudig mogelijk te houden. Dus ten tijde van het presidium, of er voorafgaand, of er na de tijd. En dan kunnen we daar ook bepalen hoe vaak dat dan moet gaan gebeuren. En dat zou misschien twee keer per jaar kunnen zijn. Ja,
ga er gewoon.
Wat is dan het nut
daarvan. Waarom moet je dan loskoppelen van het presidium? Want dan kun je gewoon gebruik maken van elke presidiumvergadering die er is. Dan hoef je daar toch niet een extra commissie weer in het leven te roepen.
Het is eigenlijk de bedoeling dat de burgemeester dan niet de rol van de voorzitter heeft, maar dat de burgemeester daar eigenlijk als een adviseur bij aanwezig zou kunnen zijn. En dat is natuurlijk in het presidium niet het geval.
Oké, de beantwoordingen genoeg? Geen vragen verder? Prima. U morrelt nog een beetje.
Het is natuurlijk, het zal ooit eens een keer misschien voor kunnen komen dat er een conflict is ergens in de Griffie. En waar je dan het oordeel van de burgemeester eigenlijk dan niet wil hebben. Ja, want daar gaat het dan om. En moet je dan zo'n gebeuren optuigen daarvoor?
Even kijken. Er ligt een handreiking vanuit de VNG. Die is op 30 september in de Raad als afdoeningsvoorstel behandeld en besloten dat er vanuit de Griffie een voorstel zou worden gemaakt. En dat wordt nu inderdaad via het presidium aan u nu voorgelegd. In die handreiking staat eigenlijk al gewoon op grond van de wet wat er van u nu verwacht mag worden. He, een goed werkgeverschap. En daarin staat dus ook dat je die rol van de burgemeester daarin moet loskoppelen. Dus dat je de burgemeester moet zien als een adviseur.
Het is dus eigenlijk landelijke wetgeving waaraan je dus moet voldoen. Ja? Is het dan zo simpel?
Nou ja, zo simpel, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar inderdaad, dat schrijft de wet wel voor. Ja.
Oké. Mogen we dit als een A-stuk in de raad door laten gaan?
Ik neem het nog even mee terug naar de fractie ook, hoor. En we kunnen dat ter plaatse dan. Laten we maar even uitgaan van een B-stuk, meneer Ooyvaar. Ja?
Is goed, dan doen we het als B-stuk en dan kan het ter plaatse nog. Ik had bijna willen juichen dat we allemaal A-stukken zouden hebben, maar helaas niet. Nee hoor, maar dat is volkomen terecht. Dan maken we het inderdaad een B-stuk en dan kunnen we er altijd nog kijken van of het nodig is. Oké, dan was dit het voor vanavond. Mag ik jullie allemaal bedanken voor de lekkere, snelle commissie vanavond en dank jullie wel. En ik neem aan dat de meesten inderdaad oversteken naar de andere kant. Dus bedankt voor de aandacht.